In Jeremia hoofdstuk 4 waren wij terechtgekomen, de vorige keer. Juda en Jeruzalem worden opgeroepen tot bekering, min of meer. Maar eigenlijk ook om gewoon te vluchten, want dat is de strekking van vers 6. En daar waren we vorige keer ongeveer gebleven. Werden de banier op naar Sion. Dit keer een banier die de richting aangeeft, niet naar een verheven positie, dat is het meestal in de Bijbel, maar nu de banier geeft de richting aan waarin men zou vluchten. Of dat helemaal is waar banieren voor zijn, weet ik niet, maar als je in de Bijbel leest over een banier, gaat het toch altijd om dat men zou verzamelen. Het is een markant punt, men richt de vlag op, zal ik maar zeggen, een teken op en daar moet je dan wezen, dat is het eigenlijk. En in dit geval gaat het erom dat men inderdaad zou vluchten, staat er gewoon achter in vers 6. Bij bosjes noemen wij dat. En in de Statenvertaling heet dat dan uiteraard met hopen. Vlucht met hopen, in drommen. Blijf niet staan, want ik breng een kwaad aan van het noorden en een grote breuk, waarbij breuk niet is pires, in de zin van één breuk, of een onderbreking. Maar het is een ander woord in de zin van, ja, het is ook breuk, maar in de zin van dat het kapot gaat en niet meer bruikbaar is. Anderen vertalen het gewoon rechtstreeks met ruïne of met vernietiging. Seber, ons woord barst, hoewel het ook etymologisch verband is aan peres trouwens. Seber, peres, min of meer dezelfde letters. Maar ja, dat is Hebreeuws, dus daar ga ik maar verder niet. Het zijn dezelfde letters eigenlijk. Maar dit heeft echt een negatieve betekenis. Het is een term die trouwens in heftige mate gebruikt wordt in dit Bijbelboek. Zo vaak komt het niet voor, maar hier in Jeremia wel. En in dit hoofdstuk vinden we het ook nog in vers 14... In vers 20. We vinden het hier ook in vers 20. En dan hoofdstuk 6 opent er ook weer mee. Met een breuk. In de zin dus van een vernietiging. Het is een vreemdeling zeker die over tijd is zeker. Ja. Ik breng een kwaad van het noorden. Want u weet, dat is de normale route. Ook als men van het oosten komt, komt men via het noorden het land binnen. Een kwaad van het noorden. Noorden heeft ook de betekenis van iets schemerigs, duister. En daarom heeft het een extra dreigende werking. Zo van, je rekent er niet helemaal op. Men verwacht het misschien niet. Maar dan ineens doemt daar uit de noordelijke duisternis, uit de mist, doemt dan deze verdoemenis op. Lijkt me goed geformuleerd zo. Hè? Dit oordeel, deze vernietiging. Vers 7. De leeuw is opgekomen uit zijn haag. Niet uit Den Haag. Hè? Nee, nee. De leeuw. Men heeft mij verteld, want ja, verstand heb ik daar ook niet echt van. Je moet er ook veranderen worden. Wij in Nederland hebben geen leeuwen. Wel ijsberen, dat weet u inmiddels. Hè? Maar goed. Maar wij hebben geen leeuwen. Maar men vertelt ons, dat staat in alle antieke, alle oude handboeken van de Bijbel, weet u wel, staat dat in, hè? De leeuwen in Israël. Nou, niet dat die nou zo heel veel voorkwam, maar de leeuwen hielden zich op in de Araba, dat wil zeggen in de Jordaanvallei, die, u weet wel, de Syrisch-Afrikaanse slang, dat weet u langzamerhand allemaal, hè. Want dat is tamelijk waterrijk en daar is veel begroeiing, struikgewas. En als u vraagt wat ruist daar dan door het struikgewas, dan is het antwoord, nou, daar huizen de leeuwen. Althans de leeuwen van het soort die zich daar ophouden, want je hebt ze in allerlei soorten en maten. Maar in het struikgewas dus. En het heet hier zijn haag. En zolang ze zich daar nog maar schuilen houden, is er niks aan de hand. Maar ja, ze moeten toch aan de kast komen, die dieren. En als ze niks te eten hebben, of wat dan ook, dan komen ze eruit. En dan wordt het gevaarlijk. De leeuw is opgekomen uit zijn haag. En daarna heet de leeuw gewoon de verderver der heidenen. De verderver der volkeren. Is opgetrokken. Hij is uitgegaan uit zijn plaats. Dan staat het dus drie keer. Daarom zei ik, het is langdradig. Maar ja, dat kan ik ook niet helpen. De leeuw is opgekomen uit zijn haag om uw land te stellen in verwoesting. Uw steden zullen verstoord worden, want de vertalers zochten een ander woord voor verwoesten. Uw steden zullen verstoord worden dat er niemand in wonen. En dat wordt in de rest van dit hoofdstuk nog tamelijk uitgebreid toegelicht. Die leeuw kan natuurlijk van alles zijn, want het gaat gewoon om een of ander machtig rijk dat zo uitgebeeld wordt. Algemene beeldspraak neemt niet weg dat de leeuw ook een van de symbolen is. De gevleugelde leeuw eigenlijk, een symbool is van Babel. Er wordt trouwens ook over gesproken, want in vers 13 lezen wij, ziet hij komt op als wolken. En zijn wagen zijn als een wervelwind. Zijn paarden zijn sneller dan arenden. Enzovoort. Ze worden nog acht soorten vliegen ook. Maar als je begrijpt dat de gevleugelde leeuw van oudsher het symbool is, althans een symbool is van Babel, dan is dat goed te begrijpen natuurlijk. Maar wat aangekondigd wordt is om uw land te stellen in verwoesting. En uw steden zullen verstoord worden. Ik weet niet wat de vertalers in gedachten hadden bij het begrip verstoren. Ik heb gezien dat het later nog een paar keer voorkomt. In vers 20 staat het ook. Haastelijk zijn mijn tenten verstoord, maar daar staat ook weer een ander woord. Dus ja, ze hebben gebrek aan termen gehad blijkbaar. Maar dit woord wat hier in vers 7 vertaald is met verstoren, heeft de betekenis van leegmaken. Braak leggen. Leegmaken. Onvruchtbaar maken eventueel. Dan worden die steden verstoord. Dat lijkt me duidelijk, maar goed. Ze zullen om uw land te stellen in verwoesting, uw steden zullen leeggemaakt worden. En dat het dat betekent, staat er ook gewoon achter. Hè? Dat er niemand in wonen. En eigenlijk zou je dat wonen altijd moeten vertalen met blijven. Wij kennen het nog als verblijven. Maar wonen heeft altijd de betekenis van permanent verblijven. Of moet ik zeggen blijvend verblijven? Zoek we zo dubbel. Dat er niemand in wonen. Dat wil zeggen, je kan erin gaan, maar je gaat er ook weer uit. Niemand verblijft daar meer. Het worden zogenaamde spooksteden. Dat is een erkende Nederlandse term. Uw steden zullen leeggemaakt worden dat er niemand in wonen. En let op, niet alleen maar uw stad, maar uw steden. En dat het met de dood te maken heeft en alles wel. Vers 8 is daar duidelijk over. Hierom gaat zakken aan. Algemeen erkende uitbeelding van de dood. Zakken vanwege de vormloosheid. En dat is wat de dood is. Vormloosheid. Dan verdwijnt de vorm, om zo te zeggen. Hierom gaat zakken aan. Bedrijfsmisbaar en huilt. Want de hittigheid van des Heren toorn is niet van ons afgekeerd. Wij komen dat later nog wel tegen in dit Bijbelboek. Het idee namelijk dat de Heer misschien vertoornd is, maar dat zijn toorn wel zal afkeren. Want per slot, Jehovah is nou eenmaal een genadig en barmhartig God en het komt allemaal wel goed. Dat leert men vandaag trouwens ook in verband met tegenwoordige Judea en Jeruzalem en de steden in het land. Zo van, het komt wel weer goed. Maar ik moet u zeggen, het komt niet goed, het zal verwoest worden. Dat het daarna weer opgebouwd zal worden. Ja, dat is zo. Maar daarom wordt het wel eerst verwoest. En dat is wat hier beschreven wordt. Bovendien, de uitdrukking des heren toorn is natuurlijk gewoon op te vatten als een algemene uitdrukking. De heer is vertoornd. De heer was ook vertoornd, zegt mijn Bijbel, 40 jaar lang over Israël in de woestijn, omdat ze maar niet naar hem wilden luisteren. Dus een algemene term wellicht. Maar het neemt niet weg dat wij de term in het bijzonder kennen in samenhang met de uitdrukking dag des heren. Want dat heet ook de dag des toorns des Heren, of de dag van de toorn van God. Of gewoon de grote dag zijn toorns, in de laatste verse bijvoorbeeld van Openbaring 6. Met andere woorden, de uitdrukking zou ons toch ook moeten herinneren aan die toorn des Heren die in de toekomst alsnog over de hele wereld zou komen, maar eveneens beginnend bij Jeruzalem en Judea. Ik had ook Psalm 2 kunnen citeren. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat moet allemaal nog gebeuren. En dit is niet de enige uitdrukking in dit hoofdstuk waardoor wij onze gedachten gericht worden naar de wederkomst van Christus en de grote verdrukking en alles wat daarmee samenhangt. Dus ik kom daar straks vanzelf wel op terecht. Maar het blijft inderdaad zo dat deze gebeurtenissen, dat wil zeggen die gebeurtenissen die uitlopen op de ondergang van de Joodse staat, de staat van Juda, kan ik dan wel zeggen, dat deze gebeurtenissen model staan voor wat in de toekomst alsnog zal gebeuren of weer zal gebeuren. Het is al een keer opnieuw gebeurd in de dagen van de Romeinen. Toen Jeruzalem verwoest is geworden in het jaar 70, heet dat officieel van onze jaartelling. Maar het zal alsnog een keer gebeuren aan het eind van de 70ste week van Daniël. En termen die wij kennen en die daarmee verband houden, vinden wij inderdaad in dit hoofdstuk. Dus ik ga maar even gewoon verder. Het zal te dier tijd geschieden, spreekt de Heer, dat het hart des konings en het hart der vorsten vergaan zal. Dat wil zeggen, het hart in de zin van het gemoed, of gewoon nog korter, de moed, die vergaan zal. In het hart des konings, in die dagen hadden ze nog koningen. Dat duurde niet lang meer, want binnen afzienbare tijd kwam een eind aan het Davidische koningshuis in Juda en in Jeruzalem. Maar te die tijd zal het geschieden dat het hart des konings zal vergaan en dat het hart der vorsten zal vergaan. Als je er nog even een O bij inzet, kom je in heel eind. Het hart der vorsten, dat wil zeggen de edelen, de machthebbers, van mijn part de regenten, of misschien zijn het wel die ministers, of hoe je ze maar noemen moet. Het is het begrip sar dat hier gebruikt wordt. Een bekende term onder vele volkeren ter aanduiding van degene die op een of andere wijze autoriteit dragen. Zoals Caesar en de tsaar en zelfs de sja. Maar die kennen we niet meer, maar dat is altijd nog hetzelfde woord. De R valt een beetje weg, wordt een lange klinker daarvoor. Maar bij sir gebeurt dat ook en het is nog steeds hetzelfde woord. En wij kennen in het Nederlands dan weer sire. Maar het is allemaal hetzelfde woord. De vorsten, de hooggeplaatsten. En van die in die categorie hebben we dan ook nog de priesters, staat er in vers 9. Die zullen zich ontzetten. Waarom ze dat nou zo vertaald hebben, zullen zich ontzetten, weet ik ook niet. Want het is een algemene term voor verstommen, zwijgen. U weet wel, als men schrikt, kan men ineens geen woord meer uitbrengen. Men staat verstomd, heet dat. En dat begrip is het. De priesters zullen zwijgen. Hetgeen bijzonder is, omdat de taak van de priesters nou eenmaal was het spreken. Dat waren ze waarschijnlijk in de tijd al lang vergeten. Maar de lippen van de priesters zouden het woord van God bewaren, spreken, onderwijzen. Dat is hun belangrijkste taak. Maar hier staat, de priesters zullen verstomd zijn. En dat lijkt me een goede vertaling. Want voor zover het om ontzetting gaat, en consternatie eventueel, zit dat daarin. Bovendien krijgen we dan ook nog, en de profeten zullen zich verwonderen. Dus net zo'n soort term, ze zullen verbaasd zijn. Ze zullen niet begrijpen wat er aan de hand is. En als ik nou zou vooruitlopen op de volgende hoofdstukken, dan zou ik zeggen, nou ja, wij komen in Jeremia nog wel wat zogenaamde profeten tegen. Dat wil zeggen valse profeten. Ook in die dagen bestond dat vreemde verschijnsel dat er mensen waren die dachten dat als zij zelf wat zeiden, dan waren het woorden van die ergens hoger vandaan komen. Van Gods wegen of zo, of van de hogere geesten, of wat het maar is. En zulke mensen bestaan er, hè. Die roepen wat en die beweren dan dat wat ze zeggen, dat het van God zelf afkomstig is, of welke andere God dan eventueel ook. Want sommigen hebben er hele reeks in. Sommigen verbeelden zich ook dat als zij een vloek over iets of iemand uitspreken, dat dat dan ook gerealiseerd gaat worden. En soms is dat ook zo. Nou ja, er zitten zoveel kanten aan, maar ik ga er liever niet op in. Maar dat soort lui waren er ook. Als je nou maar hard genoeg roept dat de Heer Jeruzalem en Judea zal redden, dan zal de Heer dat waarschijnlijk wel doen, dachten die valse profeten. En in onze dagen heb je ook mensen die denken, als ze nou maar hard genoeg roepen dat zus of zo moet en zal gebeuren, dan gaat de Heer het voor ze doen. Dat heet geloof hebben voor. Kent u die uitdrukking? Wij geloven in. En sommigen zeggen, ik heb geloof voor dit, of ik heb geloof voor dat. Dat veronderstelt dat hun geloof zichzelf moet verwerkelijken. Dus abusievelijk noemen we dat de kracht van het geloof. Zoals wij geloven, wij willen graag dat dit of dat gebeurt. En zeggen, we geloven erin, ze maken zichzelf wat wijs. En denken dan dat als zij het geloven, dan gaat de Heer het dan wel doen. Waarmee men zich boven de Heer plaatst. Ik heb die dingen nooit kunnen volgen, ook maar geen moment. Maar het gebeurt, maar het is kenmerkend voor de valse profeten eigenlijk. Hè. Die zeggen, nee, maar de Heer zal Jeruzalem redden. En ze hadden er waarschijnlijk ook nog wel enige geïnspireerde uitspraken voor, uit enige geïnspireerde profeten uit de Bijbelse geschiedenis. Die Heer zal Israël redden, ja. Jawel, maar niet een goddeloos Israël. Integendeel. Ze zouden nog verbaasd zijn, vertaald met zich verwonderen. Toen zei ik, ach, dat is een uitdrukking van leed, hè? Uitroep van leed, ach. Toen zei ik, ach, heren, heren, waarlijk, gij hebt dit volk. Welk volk? Nou, staat er meteen achter. Niet Samaria, staat Jeruzalem. Gaat over Juda, het Joodse volk. Het is datzelfde volk als dat van Daniel uit Daniel 9, vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Gij hebt dit volk, en daarmee Jeruzalem, onder leiding van Jeruzalem, grotelijks bedrogen. U begrijpt dat het moet zijn bedriegende bedrogen. Zo twee keer hetzelfde woord, dat is dus Hebreeuws jargon, ja. En het woord bedriegen is wel erg sterk. Maar het kan. Het is aardig, het is het woord Naza, of Nasja, Naza. En dat betekent misleiden. Dus ik heb altijd zo mijn ideeën gehad over de ruimtevaart. Maar misleiden. To lead astray. En dat wil, astray wil niet zeggen naar de sterren. Maar misleiden. Afleiden. Enzovoorts. Gij hebt dit volk in Jeruzalem misleidende, misleid zeggende, gij lieden zult vrede hebben. Heeft de Heer dat dan gezegd? Nou ja, ik wil er maar kort over zijn vanavond. De Heer heeft dat ooit gezegd. Dat moet te vinden zijn, al is het dan ook maar in de boeken van Mozes al. Zo lang geleden, dat is wel ergens te vinden. Aan de andere kant, gewoonlijk wordt gedacht dat dit slaat op de valse profeten die vrede verkondigden. En dat deden ze ook inderdaad in die dagen. Maar of nou Jeremia gedacht heeft dat het woord van die valse profeten dan toch het woord des Heren was, dat lijkt me wel sterk. Dus ik houd het er toch maar op dat van oudsher de Heer vrede verkondigd heeft. Maar die vrede was nog niet aanstaande, zo simpel is dat. Dat zal nog lange tijd duren. Want hoe dan ook, die valse profeten riepen ook vrede, hoor. Maar dan ben ik inmiddels in hoofdstuk 6, vers 14. Zij zeggen, gaat over profeten en priesters uit vers 13. Zij zeggen in Jeremia 6, vers 14. Vrede, vrede, shalom, shalom. Daar is geen vrede, staat er. En 1 Thessalonicenzen 5 gebruikt die uitdrukking ook en zegt: ze roepen vrede en geen gevaar, maar een haastig verderf zal hen overkomen. Zodat je met dit soort woorden over dat vrede zou komen toch ook al snel terechtkomt in de dagen van de 70ste week van Daniel, die beginnen immers met vrede. En de dagen daarmee van uiteindelijk de ondergang van Jeruzalem en de wederkomst van Christus. Maar toen maar. Maar sommigen denken dat, ik ken zelfs, en ik zal zijn naam inslikken, maar die zei, Jeruzalem in Israël zal gered worden, want anders is de Heer een bedrieger. Hij heeft het beloofd. En ik denk precies andersom. Als de Heer dit Jeruzalem redt, is hij een bedrieger. Want hij heeft beloofd, als dat de goede term tenminste is, hij heeft beloofd om daar een oordeel over te brengen. Simpel genoeg. De Heer redt ongelovigen niet. De Heer redt niet degene die naar hem niet willen horen. Integendeel, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. De Heer heeft gezegd wat hij met zulke mensen doet. En nou ja, dat doet hij dan ook. En of ik dat wil of niet, of wat ik ervan vind, heeft er niks mee te maken. God heeft dat gewoon zo gezegd. En hier staat het trouwens ook in dit hoofdstuk. Want er staat ook dat ze het niet zullen ontvlieden en dat de Heer het vast besloten heeft en dat soort dingen meer. Maar goed, we gaan maar gewoon verder. Ze zullen vrede hebben, maar niet dit ongelovige volk. Ach, Heere, gij hebt dit volk in Jeruzalem misleidende misleid, zeggende gij lieden zult vrede hebben. Daar het zwaard tot aan de ziel, tot aan het leven raakt. Of reikt. Is toch hetzelfde. Dat wil zeggen, er komt geen vrede, er komt het tegenovergestelde, oorlog. En daarmee dood. Vers 11. Te dier tijd zal tot dit volk gezegd worden. En tot welk volk? Staat er weer bij, je kan het niet missen. Dezelfde uitdrukking als uit vers 10. Dit volk en Jeruzalem. Dit volk, namelijk Jeruzalem. Te dier tijd zal tot dit volk en tot Jeruzalem dus gezegd worden: een dorre wind van de hoge plaatsen in de woestijn, van de weg der dochter mijns volks, niet om te wannen, nog om te zuiveren. En een dorre wind van de hoge plaatsen in de woestijn is gewoon een verzengende, een hete wind die al het leven uit het land als het ware verschrompelt, doet verdrogen, doet sterven, dan wel wegblaast. Dat is wat het is. Van de weg der dochter mijns volks. We kennen ook de dochter van Sion en dat soort dingen meer. Het zijn Bijbelse termen ter aanduiding van Israël of een bepaalde generatie daaruit. Maar er zal niet gewannen worden, daar heb je wind voor nodig. U weet wat wannen is, hè? Dat is om het kaf van het koren te scheiden. Het kaf en koren wordt opgegooid omhoog in de wind. En het kaf, Dat wordt weggeblazen omdat het licht is en door de wind makkelijk wordt weggeblazen. En de graankorrels vallen weer gewoon terug naar beneden en worden opgevangen. Dat is wannen. Dat is dus een vorm van zuiveren. Maar hier staat, er komt wel zo'n wind. Maar als je denkt dat die dient om te wannen, dan wel om te zuiveren. Nee, dat niet. Integendeel, er zal een eind gemaakt worden aan het nationale bestaan van dit rijk. En een eind gemaakt worden ook dus aan dit koninkrijk. Er zal mij, vers 12, een wind komen. Dat wil zeggen een wind van mij of een wind voor mij of een wind namens mij. Wat je maar invult. Het maakt niet uit en anders vertaal je gewoon met ik zal een wind doen komen. Die hun te sterk zal zijn. Dat wil zeggen een die ze niet zullen overleven. En bedenk dan dat termen als wind in de Bijbel nogal eens gebruikt worden ter aanduiding van het oordeel. Tot in Openbaring aan toe. Leuk, ik was al in het laatste vers ongeveer van Openbaring 6 daarstraks. In verband met die dag des toorns die gekomen is en zo. En daar lees je verder, dan is het Openbaring 7, de eerste verse. En er wordt gesproken over de vier winden. En de engelen aan de vier hoeken der aarde die winden nog moeten bedwingen. Want eerst moeten 144.000 dienstknechten van God verzegeld worden. En daarna worden die winden losgelaten om inderdaad oordeel te brengen over de hele aarde. Dat is wat het is. Er zal van mij een wind komen die hun te sterk zal zijn. Nu zal ik ook oordelen tegen hen uitspreken. En u weet het, als de Heer oordelen uitspreekt, dan worden ze meteen gerealiseerd. En het komt. Het komt dus overeen met, dan zal ik tot hen spreken in mijn toorn en in mijn grimmigheid zal ik hen verschrikken en dat soort dingen meer. Alleen dat zijn uitdrukkingen uit Psalm 2, die handelen over wat wij de wederkomst van Christus noemen. Maar hier zijn we daar nog lang niet. Hier zijn we bij het oordeel over de Joodse staat in, 600 voor Christus ongeveer. En er staat, er ziet hij komt op als wolken. Let op wat er niet staat, hè. Er staat niet, ziet hij komt op de wolken. Hij komt op als wolken. De eerste vraag is, wie komt erop? En het antwoord is de leeuw uit vers 7. De leeuw is opgekomen uit zijn haag. Hij komt uit zijn, laten we zeggen, uit zijn rustplaats. Schouwplaats lijkt me niet de goede term. Maar hij komt op als wolken staat er. En zijn wagenen zijn als een wervelwind. Zijn paden zijn sneller dan arenden, wee ons, want wij zijn, of worden, verwoest. Wolken gewoon in de zin van duisternis. Men rekent er niet op en als hij komt wordt het duister. Je hebt zoiets ook in Joël 2, Joël 1 eigenlijk, en daarna Joël 2. Maar dan ben ik ook ineens in de 70ste week van Daniël. Waar ook legers zouden komen die inderdaad Jeruzalem zullen verwoesten. Dat is wat gebeuren zal in het eind van de 70ste week van Daniël. En dat leger wordt vergeleken met sprinkhanen. En met een sprinkhanenplaag. En die sprinkhanen worden geacht de hemel te verduisteren. Vandaar dat de dag des Heren heet. Een dag van donkerheid en van dikke wolken. Een dag van duisternis en geen licht. Enzovoort. Staat daar allemaal. Maar goed, we zijn hier niet in de 70ste week van Daniël, of toch? Nou ja, het antwoord is allebei, hè. Het gaat over wat toen zou gebeuren, maar het gaat net zo goed over wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. Hij komt op als wolken, want wolken komen soms ineens zo op, hè. Dat weet u toch? Zo heb je de mooie blauwe lucht. De laatste dagen is dat zo. Ik hou het een beetje bij. Ik kijk uit het raam zo naar een mooie blauwe lucht. En ik kijk achterom en kijk weer naar buiten. En hé, daar komen de wolken. Zo ineens. Nou, dat is waar het over gaat. Zoals onweersbuien soms ineens opkomen enzovoorts. Zie, hij komt op als wolken. En zijn wagenen zijn als een wervelwind. Razendsnel dus, is het idee. Zijn paden zijn sneller dan arenden. Wee ons, want wij zijn... voor de hand ligt natuurlijk, wij worden verwoest. Dat is ook inderdaad wat er gaat gebeuren, daar is geen ontkomen aan. En zoals Joël beschrijft het opkomen van die sprinkhanen, zo zullen zulke legers komen in de toekomst, maar ze zijn geweest in het verleden, in de dagen van Jeremia. Vers 14. Was, dat wil zeggen reinig, was uw hart van boosheid, o Jeruzalem, opdat gij behouden wordt. Hoe lang zult gij de gedachten uwer ijdelheid in het binnenste van u laten vernachten? Was uw hart, reinig uw hart van boosheid. Welke boosheid? Nou, staat er nog een keer. Hoe lang zult gij de gedachten uwer ijdelheid? Dat is hun boosheid. De gedachten hunner ijdelheid. En als je het in wat gangbaarder Nederlands moet zeggen, dan wordt het dus uw ijdele gedachte. Maar u weet hoe dat werkt, hè? In de uitdrukking ijdele gedachte is ijdel een bijvoeglijk naamwoord. Maar om het te versterken, want bijvoeglijke naamwoorden zijn zwak, om het te versterken wordt het veranderd in een zelfstandig naamwoord, ijdelheid. En dan krijg je deze uitdrukking. De gedachten uwer ijdelheid. Maar het betekent gewoon uw ledige, uw zinloze gedachten. Er wordt niet ontkend dat ze gedachten hebben. Daar mag je al blij mee zijn tegenwoordig, als mensen wat denken. Ja, dat ben ik serieus. Ze doen er alles aan om dat niet te hoeven. En ze beschouwen dat nog als spiritueel. Hè? Dat is al jaren zo, hè. Dat heb ik u toch wel eens verteld, hè. Vanaf de 60er jaren, ongeveer begin 60er jaren zelfs, moesten we mediteren. En ik begreep nooit waar ze het maar over. Het heeft me vele jaren gekost voordat ik begreep dat ze onder mediteren verstaan niet nadenken. Maar het waren de dagen dat je op de televisie s'avonds laat nog een meditatie kreeg. Van Okke Jager of zo. Weet je wel, machtig jager voor het aangezicht des heren, die man ook. Maar maar ze verstonden onder mediteren helemaal nergens aan denken. Later heb ik het gezien, hoe dat werkt. Ik heb mensen zien niet nadenken, zitten ze helemaal apathisch, heet zoiets. Op de camping onderaan de Glastonbury Tor. Dat was een heel populaire bezigheid, zitten die mensen daar. Sommige ook, die zitten de hele middag op zo'n toeter te blazen. Zonder onderbreking, circular breathing, dat kan ik niet. Dat had ik altijd nog eens willen leren, maar dat kunnen ze wel. En dan houden ze een toon aan, een paar uur achter elkaar of zo'n ding. Zo halen we adem, maar dat hoor je niet, hè. Knap hoor. Maar je loopt er langs en je kijkt en je blijft staan. Ze verblikken of verblozen niet, ze zien je niet. Ze zijn helemaal niks. Weg. Net als de kat die ligt te slapen. Ja. Afgesloten. En maar hier gaat het over. Deze mensen denken dan nog. Maar die heb je vandaag natuurlijk ook hoor. Maar het zijn ijdele gedachten. U weet wel, hè. We hebben het even over Ajax. Maar niet over voetbal. Hebben jullie dat? Het gaat allemaal over Ajax, maar het gaat niet over voetbal. Dat zijn gedachten, maar ze zijn ijdel. Ik sta dus lichtelijk aan de kant van Cruijff, dat begrijpt u. Het moet wel ergens over gaan, over voetbal bijvoorbeeld. Maar als het over iets anders gaat en het heet Ajax, ja, dat zijn ijdele gedachten. Ik hoorde onderweg hier naartoe een psychiater praten op de radio. Ik denk dat ik zeker toch een half uur heb volgehouden om hem aan te horen. En daarna geconstateerd dat hij nou een half uur aan het woord was, maar dat hij nog niks gezegd had. Behalve dan dat hij iets niet wist. En dat ook niet, en dat ook niet. En ja, sorry. En ik ben heus welwillend, echt waar. Ik weet dat u dat niet gelooft, maar het is echt waar, maar welwillend. Ik wil naar iemand luisteren die ervoor doorgeleerd heeft, in Leiden nog wel. Dus nou goed, maar niks. Ijdele gedachten noem ik dat. Gaat gewoon nergens over. Waar nog bij komt dat het begrip ijdelheid weliswaar in de Bijbel de betekenis heeft van leegheid, dat is de eerste betekenis, maar de tweede, een goede directe tweede, is dat het woord van toepassing gebracht wordt op de afgoden. Tot in onze taal aan toe, want een idol, kent u dat programma? Gaat ook nergens over, maar goed. Een idol is een afgod, kijkt u maar in uw woordenboek. Een idool is een afgod. Maar het woord betekent, het is niks. Ik vind het wel vermakelijk, zodat onze taal alsnog schijnt te bevestigen wat Paulus ervan zei. Hij zei, er zijn geen afgoden. Er zijn geen goden namelijk, er is er maar één. En afgoden, wij weten met elkaar, zegt hij, dat een afgod niets is. Later nuanceert hij dat iets. Dat is niet noodzakelijk, maar je kan het nuanceren. En toen zei hij, nou ja, afgoden, dat zijn geen goden. Zelfs niet afgoden, of goden af, of zoiets. Het zijn demonen. En dat is tuigroen. Nou ja. Ja. Goed. Nou, de gedachten uwer ijdelheid. Ze denken dus wel, hun gedachten zijn leeg, maar waar gaan die gedachten dus over? Over die afgoderij, over die hoererij, weet u nog uit hoofdstuk 3. In navolging van Israël hield ook Juda zich ermee bezig met die hoererij, het dienen van andere mannen, namelijk andere goden dus. En dat zijn bezigheden die bepalen hun gedachten, daarmee hun levenswijze. Maar het is ijdelheid, ledigheid, afgoderij. Hoe lang zult gij de gedachten uwer ijdelheid in het binnenste van u laten vernachten? Want je kan natuurlijk wel zeggen, er staat was uw hart van boosheid, en dan zeggen, dat kunnen wij mensen niet. Dan zeggen, ja, in de brede betekenis is dat waar. Maar het gaat hier over een smallere betekenis ervan. Namelijk, het is bewuste boosheid, bewust afgoderij, doet men bewust. Men kan gewoon zeggen, ik hou ermee op. En als het moeilijk is, zeg ik altijd, om je gedachten ergens van los te maken. Wel, nu richt je gedachten dan op wat anders. Bijvoorbeeld op het woord van God. En u weet hoe het was, in de dagen van Jeremia vonden ze een Bijbeltje terug. Nou, ik zeg het wat ongelukkig, maar... Nou ja, toch wel. Hoe lang blijft dat zo, die afgoderij? Want een stem verkondigt van dan af en doet ellende horen van het gebergte van Efraïm. Vermeld den volken ziet, doet het horen tegen Jeruzalem. Daar komen hoeders uit verre landen en zij verheffen hun stem tegen de steden van Juda. Met opzet las ik vers 16 eerst even mee, want de meest gangbare verklaring van vers 15 luidt als volgt. Die hoeders uit verre landen uit vers 16, dat is dus gewoon Babel, die leeuw en zijn legers, zoals in de voorgaande verzen vermeld, die zouden optrekken tegen Jeruzalem, maar die komen vanuit het noorden en dan komen, vallen ze Israël binnen, want daar ligt dan, helemaal in het noorden. U weet wel, u kent de uitdrukking van Dan tot Beersheba, van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden. Dan komen ze bij Dan binnen en daarna komen ze in Efraïm. Want stond er toch, even kijken, vers 15, ja. En doet ellende horen van het gebergte van Efraïm. Dan zijn ze al heel en dichterbij, want het gebied van Efraïm grensde aan het gebied van Benjamin. En dat maakte deel uit van de twee stammen en dus van de Joodse staat en volk. Dan zijn ze vlakbij. Zo van, die legers komen eraan en ze komen steeds dichterbij. Ze zijn nu al in Dan en een poosje later. Ja, ze zijn nu bij Efraïm. Nog even, dan komen ze hier de grenspost voorbij, bij wijze van spreken. Ik moet u zeggen, dat ik dat zo niet zie zitten. Ik lees het trouwens ook niet in deze beschrijving. Zo van, ze komen eraan en ze zijn nu hier en ze gaan daar langs enzovoort. Dus het is veel voor de hand liggender. Een stem verkondigt van dan af en doet ellende horen van het gebergte van Efraïm. Het hele punt is dat Dan en Efraïm prominente stammen waren binnen het Rijk van Israël. Had ik al gezegd 10 stammen? Nee, hè? Mooi, ga ik het niet zeggen. Maar in het Rijk van Israël. Maar het Rijk van Israël bestaat niet meer. Want het kan wel zijn dat het gebied is van Dan, want het wordt uiteraard verwezen naar het gebied van de stam van Dan. Althans, het gebied van de stam van Dan in het noorden. Dat is wat ze later veroverd hadden. Maar goed. Maar Dan was het niet meer. Afgezien daarvan, de stam van Dan was altijd al de eerste die weg was. En wat het gebergte van Efraïm betreft, ja, dat is waar Samaria lag, enzovoort. Maar dat bestond niet meer, dat was weggevoerd. En dat zou toch een luide stem moeten zijn naar Juda. Zo, van Juda kan toch zien wat er gebeurt als het volk niet luistert naar de Heer. Men heeft gezien wat de Heer doet. Nou ja, waarschijnlijk heeft men, maar ik weet niet of dat zeggen mag, maar waarschijnlijk heeft men vertrouwd op de gedachte van de Heer heeft nou altijd, heeft nu eenmaal een continu koninkrijk beloofd van het huis van David. Dus en daarom zijn wij er nog. Israël is weggevoerd, maar wij zijn knap veilig, want wij hebben die koning uit David. Kan de Heer die wegnemen? Tenslotte, zo is het geformuleerd in de tijd al bij de zogenaamde splitsing van het Rijk. Toen zei de Heer tegen Jerobeam, ja, Juda kan ik je niet geven, want ik heb aan David belofte gedaan, dus dat gaat niet. Maar de rest kun je meekrijgen. Of ben je minna dan? Zie? Dus het is, er is wat voor te zeggen. Maar ja, dat is nou juist de clue van heel die situatie in Jeremia. Ondanks die beloften, en God houdt zich aan die beloften, maar ondanks die beloften komt er wel degelijk een oordeel over ook de Joodse staat. En die zou net zo ten onder gaan als de staat Israël, als het Rijk van Israël, het Noordelijke Rijk om zo te zeggen. Maar dat het Noordelijke Rijk ten onder was gegaan, zou toch boekdelen moeten spreken aan het adres van de Joodse staat nu. Dan spreekt nog. En Efraïm spreekt nog. Ze zijn er namelijk niet. En het vervolg op het verhaal is, nou, dat is van vers 16. Er wordt namelijk verkondigd dat die hoeders komen uit verre landen. Let op dat er staat een stem verkondigt van dan af en doet ellende horen. Een stem doet ellende horen van het gebergte van Efraïm. En daarna vermeldt den volken, dat wil zeggen, er komt een stem voor het volk, wordt nog steeds tot dit volk gesproken. En doe het ook horen tegen, niet alleen dit volk, maar ook tegen Jeruzalem. Dan hebben die twee termen weer bij elkaar in vers 16, den volken en Jeruzalem. En de boodschap houdt in, er komen hoeders uit verre landen, alsof Israël vee is. Er komen hoeders uit verre landen en zij verheffen hun stem tegen de steden van Juda. Ze hebben hun stem al verheven, hoeders uit verre landen, tegen de steden van Efraïm, het Noordelijke Rijk. En er is niets van overgebleven. En nu zouden die hoeders komen. Dat zijn in dit geval dus niet meer de Assyriërs, maar inmiddels de Babyloniërs, om zo te zeggen. En die zouden komen tegen de steden van Juda. Maar men leert weer eens niks uit de geschiedenis. Ik geloof dat ik u dat vorige keer gezegd heb. Het eigenaardige, ik heb u gewezen op het verschil tussen onze westerse cultuur en, laten we zeggen, de Arabische, dan wel de Islamitische. De Islamitische is per definitie conservatief, leeft op en vanuit en in het bewustzijn van het verleden. En de toekomst, ja, die komt wel, maar dat is niet het punt. Daar hebben wij het begrip gematigde islam aan te danken. Uit het feit dat ze geen haast hebben. Maar ze geloven dat het toch wel komt. En wij Westerlingen, wij hebben de neiging om het verleden zo zonder meer te vergeten. Wij leven vandaag en we moeten naar morgen. Gedane zaken nemen geen keer en it's no use crying about spilled milk. En we hebben nog een bijbeltekst ook, want het is niet goed om achterom te kijken. Er staat er. En dat soort dingen weer. Het gevolg daarvan... Ja. Het gevolg daarvan is dat de geschiedenis ons dus inderdaad niks leert. De uitspraak komt van een Fransman wiens naam is ontschoten. Maar... Ik weet het niet meer. Kan ik niet onthouden. Vind ik ook eigenlijk niet zo belangrijk wie het zegt. Maar het is zo. Maar het is typisch Westers credo. Hè? De geschiedenis leert ons geen... helemaal niks eigenlijk. Want wij kijken niet achterom, wij kijken vooruit. Maar dat is nou precies de reden waarom we ook niet weten wie we zijn. En waar we vandaan komen. Eigenaardig, hè? En onze roeping niet kennen. En dan gaan we even terug naar Israël. Hebt u zich nooit verbaasd? Israël werd van Gods wegen geleid uit Egypte. Nou ja, als ik te langzaam praat, dan oké. De Heer had beloofd dat ze in het zoveelste geslacht en na zoveel jaar zouden uittrekken uit Egypte. Maar toen daar een verlosser kwam en zich aandiende, hoefden ze hem niet. Het was Mozes. Staat in de Bijbel wat ik nu zei. Maar goed, uiteindelijk kwam Mozes nog eens een keer. Dat was in de wederkomst van Mozes. Kwam hij nog een keer om alsnog het volk te verlossen. Mooi, hè? Ja. En hij leidde hen uit en dat ging dwars door de woestijn en wat het maar was. En elke keer weer was Israël vergeten wat de Heer gisteren gedaan had. Of eergisteren. Ze kwamen bij Kanaan aan en toen zeiden ze, nou ja, dat kan niet, dat land kunnen wij niet veroveren, want er zijn reuzen in dat land, dat is onmogelijkheid. Toen werd de Heer toch boos. Denk je dat ik dat niet kan? Oké, dan blijven jullie maar een poosje in de woestijn. We hebben ze 38 jaar omzwerving in de woestijn aan te danken. Toen kwamen ze alsnog bij Kanaan aan en toen vonden ze daar een dame, nou een dame, heet dat, in Jericho, weet u nog? En madame heet dat. Ja, nou weet ik het weer. Ja, nou goed. Een madame vonden ze. Nou, in ieder geval. En die zei, ja, maar wij weten hier wel wat jullie overkomen is. En wat die God van jullie gedaan heeft. Dat is wel 40 jaar geleden. Maar de schrik hebben we er nu nog van. Israël zelf was het al lang vergeten. Wisten ze het dan niet meer? Jawel, maar het leerde hen niets. Ze hadden nooit geleerd om op de Heer te vertrouwen. De omliggende volkeren die zagen met angst en beven dat volk alsnog dichterbij komen. Nou, zo ging dat. En in de tijd van de Richter vind je dat ook steeds, hè? Nou ja, dan kom je een keer een man tegen, zo'n struikrover, die heette Jefta of zo. En die wist dan ineens wel de geschiedenis. Die zei, ja, maar de Heer heeft zussen zo beloofd en we zijn nou zoveel jaren zijn we hier. Die had het bijgehouden. Maar ja, het werd ook een richter van Israël dan in de hand van God. Maar normaal gesproken, men wist het niet, men vergat het. En men was al die grote tekenen die de Heer gedaan heeft aan dat volk. Ten overstaan van de overige volkeren, men was het te lang kwijt. Noem nou eens een volk dat dit soort dingen vergeet. En wij denken, wat dom van ze dat vergaten. Maar wij zijn zo'n volk hier in Nederland ook, hoor. Geschiedenis leert ons niks. We zeggen, verleden is verleden, hebben we niks meer anders geweest. En hoe gaan we nu verder? Wij moeten allemaal ook zo nodig progressief zijn. We moeten allemaal vooruit, naar morgen, enzovoort. Dat is de evolutie leren, hè, die daar later onder gezet is. Want je moet er toch een filosofie bij hebben. Zo van, alle dingen evolueren, alle dingen worden vanzelf beter. Dus hoe meer we dingen veranderen, hoe beter ze vanzelfsprekend worden. Als we ze maar veranderen, want volgens de evolutieleer worden ze dan beter. In de praktijk van ons persoonlijk leven is dat nooit zo. Maar in het gebied dat zich onttrekt aan onze persoonlijke waarneming, het gebied dus ook waar we totaal geen verstand van hebben, daar schijnt dat zo te gelden. In de samenleving en zo. En in de politiek en wat het maar was allemaal. We zijn zonder verleden. We weten niet wie we zijn, hebben geen identiteit. Als volk. Begrijp me niet verkeerd. Als je mij naar mijn identiteit vraagt, roep ik heus niet. Ik ben een Nederlander en dat soort dingen meer. Dan roep ik, halleluja, ik ben des vaders eigendom. Ik ben een kind van God. En wat ik was, liever niet meer over praten. Toch? Wel als kinderen gods. Maar ik heb het nu gewoon over wij mensen hier. Eigenaardige verschijnsel. Wij zijn die lui die vergeten. Net als Israël, hoe zou dat nou komen? Wij zijn die lui die vergeten zijn wat onze achtergrond is, waar wij vandaan komen en wat de Heer onderweg gedaan heeft zoal. Toch? En daarom zijn we ook niet geneigd op de Heer te vertrouwen, blijkbaar. Maar dat was Juda, dus hier is het Juda. Het was Israël ook, maar voor Juda nu nog meer. Ze hebben gezien wat de Heer aan Israël gedaan heeft. Ze zouden toch wijzer moeten zijn. Ze hebben de tijd gehad om hun hart te wassen van boosheid en hun afgoderij op te geven. Want die afgoderij van Juda was dezelfde als die van Israël. Namelijk in het algemeen, in de eerste plaats kalverendienst natuurlijk. En daarna de Baaldienst. En dan nog zo wat vreemde goden. Dan had je de Moloch ook nog, weet u wel. Ze brachten zelfs mensenoffers en al dat soort dingen meer. Echt wel. Maar het was precies hetzelfde feitelijk. Hè? Oh ja, en Jehovah bestond ook nog ergens, maar toen maar. Maar ze hadden beter moeten weten. En daarom deze stem. God spreekt tot hen op deze wijze. En zegt, die legers kwamen eerst over Israël. Ze zullen komen tegen Jeruzalem en tegen, nog steeds vers 16, de steden van Juda. En daarna als de wachters der velden zijn zij rondom tegen haar. Ze zullen Juda, Jeruzalem, steden omsingelen. Omdat zij tegen mij wederspannig geweest is, spreekt de Heer. Uw weg en uw handelingen hebben u deze dingen gedaan. De Heer zegt, dit is wat er nu gaat gebeuren, is de normale consequentie van wat je gedaan hebt. Dit is uw boosheid dat het zo bitter is dat het tot aan uw hart raakt. En het zal aan uw hart raken, zegt de Heer, want er komt een oordeel. Gek genoeg, er zijn ook in onze dagen mensen die God het recht ontzeggen om in te grijpen in de gang van zaken onder de mensen en om oordelen te brengen. Aan de andere kant heb je er ook die, als het dan een God is, die God kwalijk nemen dat hij die oordelen niet brengt. Terwijl de Bijbel leert dat je dat nou juist als een zegen zou moeten beschouwen. En anderzijds, dat God wel degelijk zal oordelen en dat hij het nu niet doet, is omdat hij langmoedig is. Maar het is toch God geklaagd dat wij, ook in de wereld waarin wij tegenwoordig leven, ook in onze nabije omgeving bedoel ik, dat men God compleet heeft weggeredeneerd en hem als het ware uitdaagt enzovoorts. En zich van hem helemaal niks aantrekt. Alsof hij ons niet een boek met 1200 bladzijden in ieder geval heeft nagelaten. Zodat we ons nog een beetje op de hoogte kunnen stellen van het verleden. Maar men is al die dingen kwijt. En je mag verwachten dat God daar een keer wat aan zal doen. Het wordt trouwens wel tijd. Toch? Naar de mens gesproken had hij dat wel veel eerder kunnen doen eigenlijk. Maar dat het gaat gebeuren, ja, en wanneer, dat staat allemaal in de Bijbel, ja. Maar het is nooit iemand, ja, ik kan het tegen u niet zeggen, maar in het algemeen, dat weet u waarschijnlijk dus ook, het is nauwelijks iemand die daar interesse voor heeft. Ja. Maar zo was het onder Juda ook. Vers 19, o mijn ingewand, Ik heb baren zwee, o wanden mijns harten. Mijn hart maakt getier in mij. En hart en ingewand betekent nog allemaal hetzelfde. Het is het inwendige van de mens. En gek genoeg, onder dat inwendige zou men verstaan iemands emoties. Maar als die emoties nogal tekeer gaan, dan gaat het lichaam ook tekeer, hoor. Letterlijk de ingewanden enzovoorts. En wat er nog maar meer aan organen in de mens kan zitten. O mijn ingewand, ik heb baren zwee, o wanden, mijn hart maakt getier in mij, ik kan niet zwijgen, want gij, mijn ziel, hoort het geluid der bezuin en het krijgsgeschrei. Waarschijnlijk zijn dit woorden die toegeschreven worden aan Jeremia zelf, worden geacht zijn woorden te zijn. Maakt mij verder niet uit, want de betekenis is duidelijk genoeg. De kennis van het komende oordeel brengt de mens tot schreeuwen. Er staat, ik kan niet zwijgen. In samenhang met de voorgaande verse betekent het dus dat die boodschap van het oordeel aangekondigd zou worden aan Juda. In de hoop of veronderstelling dat het zich wellicht zou bekeren en het hart zou reinigen van boosheid. Maar het was een ondankbare taak voor Jeremia. Hij heeft zijn best gedaan. Hij heeft daarmee veel vijanden gekregen. En werd ook naar het leven gestaan. Maar hij heeft het niet tegen kunnen houden in ieder geval. Breuk op breuk wordt er uitgeroepen. Dat is hetzelfde woord breuk dus weer. In de zin van vernietiging of ruïne. Net als in vers 6. Breuk op breuk wordt er uitgeroepen, want het ganse land is verstoord. Het is weer een ander woord, verstoren. Maar wat het precies betekent, doet weinig ter zake. Het betekent toch gewoon ook vernietiging, hè? Het ganse land is of wordt verstoord. Haastelijk zijn mijn tenten verstoord. In de zin van de plaatsen waar ik woon. En mijn gordijnen, impliciet zijn verstoord. In een ogenblik waarbij de gordijnen gewoon de tentzeilen zijn. Hè? Dat begrijpt hij ook. Hè? Want om de tenten woonplaatsen. Ze zijn verstoord. Niet dat ze in hutjes of tenten woonden. Maar het idee is natuurlijk wel dat hoe degelijk ze zich ook gevestigd hadden. Waarschijnlijk in stenen huizen. Ze zijn er niet in veilig. Hoewel stenen huizen van oorsprong het idee geven van veiligheid. Maar het zouden tentjes blijken te zijn. De tenten worden verstoord, de gordijnen worden verstoord, van het ene moment op het andere. Hoe lang zal ik de banier zien, het geluid der bazuin horen? Het is geen pretje het te zien aankomen. En de vraag is zo letterlijk mogelijk, hoe lang gaat dat nog duren? En het duurde inderdaad 40 jaar, want we hebben in het begin gezien dat de bediening van Jeremia inderdaad bij elkaar 40 jaar geduurd heeft. Nauwkeurig. Zekerlijk, zegt de Heer, vers 22, mijn volk is dwaas. In de zin van, ze hebben niks geleerd, ze zijn dom, dwaas. Zekerlijk, mijn volk is dwaas, mij kennen zij niet. En dus zijn het zotte, dwaze, domme kinderen. In de zin van dat ze niets geleerd hebben. En zij zijn niet verstandig. Bij nader inzien, wijs zijn zij om kwaad te doen. Ze zijn wijs waar het gaat om hun afgoderij. In de zin van, daar weten ze wat mee aan te vangen, daar weten ze uit te vinden, daar weten ze vorm te geven, daar weten ze bovendien ook nog mee te leven. Inclusief de mensen, offers, notabene. Maar wat betreft het kennen van de Heer, nee, is er niet bij. Mijn volk is dwaas. Dus het doet je denken aan de uitspraken van Hosea, die trouwens gaan over Israël, over zeg maar de 10 stammen dan. Mijn volk, wat stond er ook alweer, gaat verloren of zoiets, omdat het zonder kennis is. Mij kennen ze niet. En daarmee verliest Israël, en alles wat tot Israël hoort, het recht op bestaan, feitelijk. Als Israël, ik gebruik het woord Israël nu op het hoge niveau, dat wil zeggen als de naam van het volk dat God zich zijn eigendom verworven heeft en gesteld heeft tot koninklijk priesterdom of koninklijk priesterlijk volk of wat u maar wilt. De bedoeling was immers dat dat volk de Heere zou bekendmaken aan de volkeren, zeg maar aan de heidenen. Maar waar Israël zelf de Heer niet kent, heeft het geen enkele functie meer. Dat is ongeveer dit, als het zout smakeloos is geworden, waarmee zou het dan nog gezouten worden? Uit het Nieuwe Testament. Hoezo Israël? Jacob, dat kan dan nog net. Maar de naam Israël is daar niet meer van toepassing. Bovendien heeft men daarbij ook het recht verspeeld op het land, op Canaan. Want daar zou men wonen op voorwaarde van gehoorzaamheid aan de Heer, zijn woord, zijn wet kun je ook zeggen, want zo staat het er ook dan. Maar als zij de Heer niet kennen, zotte kinderen zijn, onverstandig zijn, of hoe het maar heten mag, en niet weten goed te doen, dan betekent het dus dat het land ledig zal worden en dat het volk eruit verwijderd zal worden, vroeg of laat. Nadat gezegd is dat het volk onverstandig is, lezen wij vers 23. Ik zag het land aan en ziet, het was woest en ledig. Ook naar de hemel zag ik en zijn licht was er niet. Ik zag de bergen aan en ziet, zij beefden en al de heuvelen schudden. Ik zag en ziet, er was geen mens en alle vogelen des hemels waren weggevlogen. Ik zag en ziet, het vruchtbare land was een woestijn en al zijn steden waren afgebroken vanwege de Heere, vanwege de hittigheid zijn stoorns. Dat zijn heel zware woorden die feitelijk worden opgehangen aan de term woest en ledig in vers 23. Dat is de uitdrukking die wij kennen uit Genesis 1 vers 2... De aarde nu, of gewoon en de aarde, was woest en ledig. Woestheid en ledigheid. Beide termen hebben de betekenis van ledig, dat wil zeggen van onbewoond. En dat is ook wat hier in de volgende verse, waarvan ik er een paar gelezen heb, beschreven wordt. In verband met Genesis 1 vers 2 zeg ik altijd, nou ja, woest en ledig, dat was het geworden. Want zo was het niet gemaakt. Dat staat ook trouwens in Jesaja 45, vers 18, dat het niet woest of ledig geschapen is, met gebruikmaking van een van deze twee woorden, die hier vertaald worden met woest en ledig. Maar het beschrijft het resultaat van het oordeel van God zelf. Dat is zo in Genesis 1, vers 2. Dat is hier ook zo. Dat is trouwens ook zo in Jesaja 34. Want daar vinden we gelijksoortige uitdrukking. Al gaat het dan niet over Jeruzalem of Juda, maar over Edom. In Jesaja 34, boven het hoofdstuk staat, strafgericht over Edom. Nou is er een oordeel gekomen over Edom in het verleden, maar niettemin ook die beschrijving wordt van toepassing gebracht op dagen die nu nog toekomst zijn. Dat wil zeggen, het wordt van toepassing gebracht wel degelijk ook op de wederkomst van Christus. Het heet dan ook in vers 8 van Jesaja 34, het zal zijn de dag der wraak des Heren. Elders heet dat, ook in Jesaja, de dag der wraken onze Gods. En wij associëren dat ogenblikkelijk met de uitdrukking de grote verdrukking. En daar heeft het ook inderdaad mee van doen. Maar hier lees je ook iets dergelijks over vuur en pek en zwavel. En vers 10, het zal des nachts of des daags niet uitgeblust worden. Tot in de eeuwigheid zal zijn rook opgaan, van geslacht tot geslacht zal het woest zijn. Tot in eeuwigheid der eeuwigheden zal niemand daar doorgaan, enzovoorts. En dan in vers 11, maar de roerdomp en de nachtuil, wat het ook maar wezen mag, want Dat is een lastige vertaling, hoor. Zullen het erfelijk bezitten en de schuif uit. En de raaf zal daarin wonen, want hij zal een richtsnoer, zal een richtsnoer der woestigheid over hen trekken en een richtlood der ledigheid. Met andere woorden, de woestheid, de ledigheid, de ruïne wordt geconstrueerd met meetinstrumenten, staat er. En hier staan diezelfde woorden dus, hè? Die woestheid en ledigheid. Ook min of meer in één adem. En als het beschreven wordt, hoe dat eruit ziet, staat er... hun edelen, doch ze zijn er niet, zullen zij tot het koninkrijk roepen... maar al hun vorsten zullen niet zijn. Dat wil zeggen, die edelen, die vorsten worden geroepen... maar er is domweg niemand. En in hun paleizen zullen doornen opgaan, netelen en distelen in hun vestingen... en het zal een woning der draken zijn en een zaal voor de jongen der struisen... wat voor dieren dat er maar wezen mogen. Maar de beschrijving is die van een spookstad, zo heet dat. Ik heb er ooit wel eens een enige gezien, in de loop der tijd. Spooksteden, verlaten steden die overwoekerd worden... door het onkruid of door zand, soms zo. Onderstuiven. Maar zo wordt het beschreven als... Dit is een geweldige ramp geweest. Mensen zijn weg... En als u mij vraagt, dit oordeel over Edom in de toekomst valt heel goed samen met het oordeel over Juda en Jeruzalem in de toekomst aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dezelfde gebeurtenissen die een eind maken aan Jeruzalem of die leiden tot verwoesting van Jeruzalem en de Joodse staat, zullen ook leiden tot de ondergang van Edom, Moab en Ammon. Dat wil zeggen de landen die eraan grenzen aan de andere kant van het Jordaandal. Kortom, het brengt ons wel degelijk in de dagen van de wraak des Heren. En zo is het natuurlijk ook met deze uitspraken in Jeremia. En als daar gesproken wordt over, ik zag het land aan in vers 23 en het was woest en ledig... dan weet je dus waar het op uitdraait. Namelijk dat de Heer een oordeel erover gebracht heeft... en alle leven eruit verwijderd heeft. Bovendien is er sprake van duisternis. Ik zag ook vers 23 naar de hemel en zijn licht was er niet. En dat weten we ook, want bij de verwoesting van Jeruzalem in de toekomst... lezen wij dat zon, maan en sterren verduisterd worden en dat soort zaken meer. Of deze dingen net zo letterlijk hebben plaatsgevonden in de dagen van Nebukadnezar, dat weet ik niet. Wij vinden in de praktijk dikwijls dat de beschrijving van oordelen die in het verleden hebben plaatsgehad nogal overdreven zijn. Het zijn overdrijvingen en dat komt omdat het tegelijkertijd de beschrijving is van oordelen in de toekomst. Met andere woorden, het is voor een deel daadwerkelijk vervuld en voor een ander deel nog niet, maar dat komt dan nog. Maar het is ernstig genoeg. Het betekent in ieder geval dat het land leeg zal geraken. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd in de dagen van Jeremia nog. Er was geen mens. Vers 25, ik zag en ziet, er was geen mens en alle vogelen des hemels waren weggevlogen, inclusief de schuif uit en de roerdomp en de struisen, denk ik dan maar. Helemaal geen leven, want zo wordt het beschreven. Geen betekent dat inderdaad van Gods wegen een oordeel zou komen. Zo letterlijk is het in die dagen van Jeremia waarschijnlijk niet vervuld. Maar zo letterlijk zal het wel vervuld worden in de dagen van de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week. Want bij die gelegenheid zullen ook die vijandige legers die in het land zijn op dat moment vernietigd worden, gedood worden. Hoe dat gebeurt weet ik niet, maar wij kunnen ons voorstellen dat door een of andere gebeurtenis, dat wij een natuurramp zouden noemen misschien, dat door een of andere gebeurtenis alle leven in één klap gedood wordt. Trouwens, als wij het zouden willen, zouden we het kunnen bewerkstelligen vandaag. Met de kunstmatige middelen, met oorlogstuig. En dat de Heer zoiets kan doen, nou ja, dat geloof ik meteen. Maar hij zal het doen. Dat is wat de Bijbel zegt. En wat het land betreft, vers 26... Ik zag en ziet het vruchtbare land was een woestijn... en al zijn steden waren afgebroken vanwege de Heere... vanwege de hittigheid zijn storms. Dat het dus een beschrijving geeft ook van de dag des storms... die nu nog toekomst is. Ook genoemd de dag des Heeren. Dat lijkt me duidelijk. Maar dit is een voorafschaduwing daarvan. Want al zo zegt de Heer, of zo zegt de Heer, vers 27... dit ganse land zal een woestijn zijn... in de zin van dat er geen leven is... of dat alle cultuur daaruit verdwenen is... en dan staat erbij, en de vertalers hebben een tussen haakjes gezet... doch ik zal geen voleinding maken. Daarna gaat het verhaal gewoon verder... maar tussendoor zegt de Heer, nou ja... ik zal geen volleinding maken. Dat is nou precies wat ik net zei. Het is niet allemaal letterlijk vervuld in de dagen van Jeremia. Het is niet voltooid, dat oordeel. In de toekomst zal dat, voor zover wij weten, wel gebeuren. En eventueel, de uitdrukking, ik zal geen volleinding maken... kan natuurlijk ook betekenen dat er een overblijfsel zal behouden worden... Die termen komen we ook nog tegen later in dit Bijbelboek. En eigenlijk al kwamen we tegen in hoofdstuk 1... omdat daar op voorhand gezegd werd dat wat er ook zou gebeuren... Jeremia zou bij wijze van spreken onschendbaar zijn. Hij zou hieraan ontkomen. En zo loopt dit Bijbelboek ook min of meer af. Want het boek loopt natuurlijk een keer af, houdt een keer op... En dan verdwijnt Jeremia van het toneel, maar nog steeds met de belofte dat waar hij ook zal komen, in welke landen dan ook, want dat staat er ook, in welke landen dan ook, hij en zijn overblijfsel, zo heet het, uw overblijfsel heet het dan, zou behouden worden. Maar dat is in de praktijk maar een klein groepje. Niettemin, voor zover er mensen gered zouden worden van deze oordelen, zou dat niet zijn in het land. En het zou ook niet zijn doordat ze zouden vluchten naar het buitenland. Ook dat wordt later beschreven, dat dat niet kan. En deze, ik zal u daar ook achterhalen, en dat is ook inderdaad gebeurd. Maar een kleine groep rondom Jeremia zou gered worden. En daarom lezen we hier, ik zal geen volleinding maken. Je leest het trouwens daarna weer in hoofdstuk 5, vers 10... Beklim haar muren en verderf ze, doch maakt geen voleinding. En dat doch maakt geen voleinding hebben ze weer tussen haakjes gezet. Mm-hmm. Omdat de rest van de zin gewoon weer doorgaat over dat oordeel dat zou komen. En daarna ook nog een keer in vers 18. In latere hoofdstukken vinden we diezelfde dingen weer. Maar in vers 18 van hoofdstuk 5 staat het nog een keer. Nochtans zal ik ook in die dagen, spreekt de Heer, geen volleinding met u lieden maken. Dat wil zeggen dat de geschiedenis niet voltooid is en dat op een of andere wijze een overblijfsel zou behouden worden. En op welke wijze dan? Nou ja, dat komt in de volgende hoofdstukken vanzelf aan de orde. Maar neem niet weg dat de algemene regel is dat een einde gemaakt wordt aan de hele staat enzovoort. Het is ook tragisch om in de latere hoofdstukken te lezen over hoe dat er dan uitziet. Er is niemand meer en wie er nog zijn, zijn er toch een paar die verzamelen zich dan. En die worden dan onder leiding gesteld van de een of andere figuur die dan de leiding op zich neemt, zal ik maar zeggen. Het zal iemand zijn die ervoor doorgeleerd heeft voor leiderschap of zo. Maar dan loopt het ook verkeerd mee af met die groep. Hoe het ook zij, het is rigoureus. Vers 28 van Jeremia 4. Hierom zal het land, vertaald met aarde, maar ik zou zeggen gewoon het land, Erets. Hè? Hierom zal het land treuren en de hemel daarboven zwart zijn. Omdat ik het heb gesproken, ik heb het voorgenomen en het zal mij niet rouwen en ik zal mij daarvan niet afkeren. Wat deze laatste woorden zeggen uit vers 28 is precies hetzelfde als wat wij in verband met de 70ste week van Daniël lezen in Daniël 9. Namelijk dat die oordelen vast besloten zijn. staat vast en de Heer zegt, ik kom er niet op terug. En zelfs in het Nieuwe Testament wordt het nog aangehaald in 1 Thessalonicenzen 5... waar ook die uitdrukking staat, het is vrede en geen gevaar. Dan zal er haastig verderf in overkomen. En dan staat er, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Dat wil zeggen dat ook daar staat dat het vast besloten is. En in Daniël 9 staat er, er zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste. En het eind van het voorgaande vers, vers 26. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Sprekend over het einde van de 70ste week van Daniël. En via deze profetie, hier in Jeremia, kom je daar ook terecht. En hier in de dagen van Jeremia, wel, dit is ook vast besloten. En dat is het dilemma waarvoor Jeremia staat. Er lopen daar wat valse profeten rond. En Jeremia is de enige die aankondigt dat de stad verwoest zal worden. En als het dan gebeurt, is iedereen stom verbaasd. Maar dat lazen we net, hè. Ze hadden er niet op gerekend. Ze hadden gedacht, Heer, red ons wel. Maar dat zou niet zo zijn. En hier lezen we dan, omdat ik het heb gesproken, ik heb het voorgenomen en het zal mij niet rouwen en ik zal mij daarvan niet afkeren. Vers 29 vervolgens. Van het geroep der ruiteren en boogschutters vluchten al de steden. Nou ja, u begrijpt niet de steden zelf, maar de inwoners uit die steden. Zij gaan in de wolken. Ik wacht er nog op dat iemand een keer komt en zegt, kijk, hier heb je de opname van de gemeente. Maar ja, zij gaan in de wolken. Dit woord wordt vertaald met wolken bij gelegenheid. Klepin laten verzekeren dat het betekent, in de grond betekent het een omhulling. Een envelop in het Engels. Een envelop. Een omhulling. En vandaar afgeleid duisternis. Of zelfs gewoon struikgewas. Daar hadden we het al over. Zij gaan in de wolken, in het struikgewas, in de bossen. Ze trekken zich terug. Komen zo terug. En klimmen op de rotsen. Dat op de tussen staat er niet, dus dat is maar wat je ervan maakt. Wat je toepasbaar vindt. En wat de rotsen betreft, het is het Hebreeuwse woord kef, van kafaf. En dat betekent een kromming. En de vertaling is een grot, een holte, een schuilplaats onder de rotsen, een holle rots, een hollow rock stond er in mijn woordenboek zelfs. Hollow rock. Maar waarom zou je het moeten vertalen? Want een holle rots in het Engels is een, dat zei ik, een cave. Het is gewoon dit Hebreeuwse woord. Kef, van kafaf. Een cave. Een rots. Dat wil zeggen een schuilplaats in de rots. En daarna komen wij van hieruit opnieuw terecht in de laatste verse van Openbaring 6. Hardnekkig zoek ik het niet op. Laatste vers van Openbaring 6. Van de dag des toorns is gekomen en wie zal bestaan en dat soort dingen meer. Maar daar staat ook dat men zal vluchten in de struiken en in de steenrotsen. In de doornen en in de steenrotsen. Hier staan ze. Hier is het alleen vertaald met wolken en rotsen. En dan zegt men, bergen valt op ons en heuvelen overdekt ons. Maar dat zit in het Hebreeuwse woord dat hier vertaald is met rotsen, in de zin van een kromming, steekt voorover. Dat komt nogal eens voor, dat soort caves. Gewoon in de rotswand. Een recessie in de rotswand. Bij grotten denken wij trouwens meestal aan die grotten die we kunnen bezoeken. Dan moet je door een smalle ingang en dan blijkt een hele gang binnen te zijn, soms van kilometers lang. Maar dat is niet meteen waar je aan zou moeten denken. Hè. Maar gewoon een schuilplaats in de rots als zodanig. Van oudsher altijd als eerste bewoond geweest, hè, omdat je er zo makkelijk in kunt trekken. Nou, dat is het. Maar deze woorden herinneren ons ook aan de gebeurtenissen aan het eind van de 70e week. Want dat is wat in Openbaring 6 beschreven wordt, inclusief de verduistering van zon, maan en sterren enzovoort. Zij gaan in de, nou ja, de struiken dan, in de verberging. En klimmen op of in de caves, de rotsen. Al de steden zijn verlaten, zodat niemand in dezelfde woont. Dat lijkt me dan toch duidelijk. En daar zou het op uitdraaien in de dagen van Jeremia. Maar een voorafschaduwing van wat gebeurt in de 70e week van Daniël. En dan vanaf vers 30. Wat zult gij dan doen, gij verwoeste? En daarmee wordt gewoon dus Juda weer aangesproken, het volk als zodanig, of het land, zo u wilt. Maar dat is in de praktijk het volk. Wat zult gij dan doen, gij verwoeste? Al kleedet gij u met scharlaken, al versierdet gij u met gouden sieraad, en al draagt een aap. Maar dat staat er niet. Oh nee, dat staat er. Als schuurdet gij, ik vind het prachtig hoor, dit soort vertalingen. Als schuurdet gij uw ogen met blanketsel. Nou ja, dat is make-up gewoon, hè. Dat werd toen dus ook al gedaan, hè. Ja. Blanketten, ja. Blank maken. Als schuurdet gij uw ogen met blanketsel, zo zoudt gij u tevergeefs oppronken. Tegenwoordig heet het opmaken. Dat is een woord wat we algemeen gebruiken voor een heleboel dingen. Maar oppronken, dat is een mooie uitdrukking, lijkt mij. Zou je moeten onthouden, hè? Oppronken. Zich mooi maken, zich prachtig voordoen. Maar er staat, al zoudt gij dat ook doen, de boelen versmaden u. Want hier wordt gesproken tot Juda als vrouw. En u ziet dat we het eigenlijk nog zijn dus in Jeremia 3. Die beschrijving van die twee vrouwen. En hier wordt tot die vrouw gezegd, tot Juda. Ja, je kan je wel een beetje opronken. Dan lijkt het misschien heel wat, maar het gaat niet meer helpen. De boelen versmaden u, zij zullen uw ziel, zij zullen uw leven zoeken. Want Nebukadnezar en de Babyloniërs hadden geen enkele medelij meer, geen enkele consideratie meer uiteindelijk met Jeruzalem. Per slot, Nebukadnezar moest 3 keer uiteindelijk de stad veroveren. Dat heeft hij dan ook gedaan, maar de 3e keer heeft hij er ook inderdaad geen spaan van heel gelaten. En alles wat er nog was weggevoerd. Dus in 3 fasen gegaan, dat weet je toch nog, hè? Eerste verovering waarbij een andere koning werd geïnstalleerd en waarbij Daniël en zijn kornuiten werden afgevoerd naar Babel. Dan 8 jaar later, in 598, waren ze weer in opstand gekomen tegen Babel. Toen werd de stad opnieuw veroverd en werd het grootste deel van het volk weggevoerd in de Babylonische ballingschap. En wat er overbleef, dat kwam 11 jaar later weer in opstand. En dat leidde ertoe, onder Zedekia uiteindelijk, leidde ertoe dat Nebukadnezar nog eens een keer kwam naar Jeruzalem. En toen heeft hij het zaakje met de grond gelijk gemaakt en alles wat er nog aan volk te vinden was weggevoerd. Daar zijn er natuurlijk een paar aan ontkomen. En er zijn er een paar geweest waarvan de man zei, laat maar zitten, die wil ik niet eens meenemen, is de moeite niet waard. En dat stelletje bleef over. En dat vluchtte uiteindelijk naar Egypte, terwijl de heer zei, via Jeremia, je zult niet ontkomen. De Babel zal je daar achterhalen. En dat is ook daadwerkelijk wat gebeurd is. Alleen Jeremia zelf met enige mensen is met die groep mee naar Egypte gegaan, maar die is wel ontkomen. Hetgeen betekent dat ze dus verder gereisd moeten zijn, enzovoorts. Maar ja, daar hebben we het later wel weer eens over. Maar er is definitief einde gemaakt aan de Joodse staat als zodanig. In verband daarmee wordt nog gezegd in vers 31... want ik hoor een stem als van een vrouw, als van één kan ook. Als je dan maar weet dat één in de vrouwelijke vorm staat. Vandaar dat de vertalers gezegd hebben één vrouw. Maar dat begrijpen we uit het volgende ook wel. Want er staat die in arbeid is. Travee, zeggen de Engelsen, en dat is inderdaad ook arbeid. Het Franse woord is dat eigenlijk, voor werk. Maar het gaat daar over het baren. Hè? Een benauwdheid als van een die in des eersten kinds nood is. De stem van de dochter Sion, zij hijgt, zij breidt haar handen uit, zeggende: o, wee mij nu, want mijn ziel is moede vanwege de doodslagers. En dat is dan toch een soort open eind van dit hoofdstuk. Want dat de vrouw niet alleen lijdt bij de geboorte, maar ook soms sterft bij de geboorte, dat is waar het hier over gaat. Over lijden en dood van het volk als zodanig. Maar de vraag is nou natuurlijk, ze is in pijn om te baren als van een eerste kind. Dus de vraag is, en moeder sterft dan misschien, maar komt er nog een kind eigenlijk? Nou ja, dat staat er verder niet. Maar dat is dan toch de vraag die je zou moeten hebben. Als het gaat over Israël in het eind van de 70ste week, weten we het wel. Want het resultaat zal daarvan zijn, uiteindelijk, wat we noemen de wedergeboorte van Israël. Dat wil zeggen, daarna pas alsnog de bekering van het volk en de terugkeer naar Jeruzalem en naar Judea, eigenlijk naar heel Canaan, om inderdaad het Messiaanse Rijk daar te stichten, Jeruzalem te herbouwen enzovoorts. Dat is het resultaat. Dat wordt uit Israël geboren, zal ik maar zeggen, in die dagen. En waar het gaat over onze dagen, toen Jeruzalem verwoest werd, ja, in onze dagen wordt u, dat weet u, wordt uw mannelijke zoon geboren. Ben ik in Openbaring 12 even. Maar hoe zat het dan in die dagen van Jeremia? Nou ja, later kwam er, werd Jeruzalem herbouwd en bewoond en werd er weer een Joodse staat gesticht. Maar in de eerste plaats, dat was officieel 70 jaar later, op zijn vroegst 70 jaar later. Maar het koningschap in Jeruzalem is nooit hersteld geworden. Dus om dat nou te noemen het kind dat geboren is, dat lijkt mij toch niet zo voor de hand te liggen. Zodat de vraag is, is er dan nog wat anders uitgeboren, uit tot stand gekomen? En het antwoord is ja, er is wel wat uit tot stand gekomen, want de ondergang van de Joodse staat betekende in belangrijke mate het begin van een herstel van Israël. Dat is het verhaal van Jeremia, die niet alleen zou uitrukken en verdoen, weet u wel, maar die ook zou bouwen en planten. Dezelfde man, in zijn dagen. En dat is ook inderdaad wat hij gedaan heeft. Al wordt dat laatste dan niet vermeld. Hier niet en verder in de Bijbel ook niet. Dat is het probleem. Ik zeg het altijd zo. Het eigenaardige doet zich voor dat in de Bijbel heel wat, veel wordt aangekondigd, terwijl nooit verteld wordt dat, of eventueel hoe, het gerealiseerd geworden is. Maar ik zeg dan, ja, dan moet je wel bij de les blijven. Alleen het probleem is dat we dan tegen dingen oplopen die we nog nooit gehoord hebben, nooit verwacht hebben en zelfs onwaarschijnlijk achter, om die reden, dat is de enige reden, we hebben het nooit eerder gehoord, dus dat maakt het dan problematisch. Maar er staat erg veel in de Bijbel over zaken die aangekondigd worden en maar dan. En dan loopt dat af. Gisteren was het? Gisteren sprak ik voor Handelingen. In handelingen vind je diezelfde dingen ook. Er wordt van alles aangekondigd. Soms onder aanhaling van oud-testamentische profetie. Maar hoe het dan echt gebeurd is, dat staat er niet bij. Maar het is gebeurd. God doet wat hij gezegd heeft enzovoort. En dat is dit ook. Hier wordt iets opengelaten. De gedachte is, er wordt een kind geboren, maar er wordt niet verteld hoe of wat. Maar ja, we zijn pas in hoofdstuk 4. Dus, ik hoef er eigenlijk ook niet meer over te zeggen. Maar ik wijs er maar op dat je hier dus toch een richting ingeduwd wordt met je gedachten. Terwijl het zich belemmerd wordt. Dat wil zeggen, er staat hier verder niks over. Maar het is wel een thema dat in de Bijbel natuurlijk wel, wel vaker beschreven wordt. Ook met deze termen en soms ook met andere termen. Maar daar hebben we het vanzelf nog wel over. Want het gaat erom dat weliswaar de Heer een oordeel brengt over Juda. En u zou begrijpen dat dat in de praktijk betekent dat er helemaal een eind gekomen is aan de hele geschiedenis van Israël. Zoals het uit Egypte gebracht werd, gebracht naar Canaan. En de Heer had gezegd, dat is het land wat ik u, uw vader al ten erfdeel gegeven hebt. En gij zult dat land erfelijk bezitten enzovoorts. Nou, dan ben je hier pak een beetje zowat 1000 jaar verder. En wat is er nog? Helemaal niets meer. Volk is weggevoerd, steden zijn verwoest enzovoorts. Niks meer van terug te vinden. Ondanks wat God toch beloofd had. Hoe zit dat dan? En dan kom je vanzelf bij de vraag, heeft God dan zijn volk verstoten? Die staat in de Bijbel overigens. En hoewel het lijkt, maar dat is oppervlakkig, hoewel het lijkt te zijn, ja, God heeft zijn volk verstoten, zegt Paulus als antwoord op die vraag, volstrekt niet, echt niet, op geen manier. Hoezo dan niet? Nou ja, daar hebben we het dus dan over, hè. En vandaar die uitdrukking, toch ik zal geen voleinding maken. Maar er komt wel een voleinding van die geschiedenis van Israël in dat land daar. Van alle stammen dus. Maar dat volk wordt niet uitgeroeid, integendeel. De geschiedenis van het volk als zodanig gaat verder en God voert er zijn plan mee uit. In overeenstemming met wat hij heeft aangekondigd. En wat hij heeft aangekondigd, dat bestuderen wij. Zo simpel is dat. Nou goed, wij zullen het daarbij laten voor vanavond. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor uw profetisch woord. Dat zeer vast is. Dat profetisch woord waarin u uzelf bekend maakt. En u doet dat in belangrijke mate door uw daden bekend te maken. Uw beloften, maar ook de wijze waarop u die beloften vervult. En we danken u dat we uit de ons gegeven geschiedenis in de Bijbel, dat we daaruit in ieder geval leren dat u uw woorden gestand doet. En dat als u beloften doet en zweert bij uzelf, dat u daadwerkelijk uitvoering geeft aan die woorden, op welke wijze dan ook. En we danken u dat we die woorden hebben en dat wij weten dat wij wel doen indien wij daarop acht geven. En wij weten ook dat wanneer we dat woord, uw woord bestuderen, dat we daardoor inderdaad komen tot kennis van u. Tot kennis van Christus, tot kennis van de kracht zijner opstanding. Kortom, tot kennis van u die onze God en schepper bent, maar ook onze verlosser en zaligmaker. We danken u dan dat we daaruit mogen leven. En dat we in alle vrijmoedigheid ons vertrouwen mogen stellen op deze woorden, omdat u die woorden gestand hebt gedaan in het verleden. En daarom ook doet u ze gestand in het heden. En zult u dat doen ook in de toekomst. En ons brengen naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij. Met uw kracht en met uw genade. Opdat uw woord rijkelijk in ons zal wonen. En wij onze hoop en verwachting zouden stellen niet op de mensen, niet op de toekomst als zodanig, maar op uw woord, dat vast is in Christus Jezus. Amen.